die getrokken en geplukt zijn, die geen bezittingen hebben of niet meer hebben. Sterker nog, het volk zelf is zelfs weggeplukt, want daar gaat het over. Want sinds mensenheugenis worden negers, zwarten, gewoon geroofd en ontvoerd om vervolgens als slaafdienst te doen. Verkocht naar Suriname bijvoorbeeld, ja. Zoiets. Of waarheen dan ook. Dat is altijd al zo geweest. Er zit wat bij. Je kunt je afvragen waarom dat zo is. En dat is heus niet vanwege de huidskleur. Maar het is in het algemeen wel omdat deze zwarte volkeren over het algemeen goede slaven zijn. Uiteraard, anders zou je ze toch niet willen hebben. Nee, ik weet het niet, maar zo is het nou eenmaal. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat zwarten zich van nature gemakkelijker onderwerpen dan blanken. Dat is nou eenmaal een vaststaand gegeven. Ik weet niet of dat allemaal nog gezegd mag worden. Maar zo mag niet meer, geloof ik, hè. Waarom? Omdat het de waarheid is natuurlijk. Omdat iedereen ook weet dat het zo is. Natuurlijk. Wat zou je met een zwarte slaaf moeten als die slaaf je toch niet dient? Als hij toch niet doet wat je hem zegt. Nou, men wil hem wel omdat hij wel doet wat je hem zegt. Goed, er zitten wat dreigingen achter. Maar waarom nemen we daar dan geen blanken voor? Dat komt ook wel eens voor dat het blanke slaven zijn. Maar in het algemeen is het altijd zwarten. Of in ieder geval donkere gekleurden. En bekend is ja sahib, ja tuan, ja baas en yes master en hoe dat allemaal heten mag. Het is altijd zo geweest dat zwarten in blanken hun meerderen erkenden. Niet omdat ze daartoe gedwongen werden, maar zij wisten dat. Ze erkenden dat ook. Misschien is dat de fout die ze maakten. Maar daar moet ik wel meteen bij zeggen dat ze vermoedelijk toch gelijk hadden. Daarbij, ja, ik heb het nog niet eens over de Bijbel, want dat kan ik wel doen. Maar dan zeggen ze, ja, dat haalt hij allemaal uit die Bijbel en kun je dat nou wel uit één zo'n naam halen en zo. Nee, daar haal ik het nou even niet uit. Ik noem dan gewoon dingen die algemeen bekend zijn. Ik heb je al eens vaker gezegd, ik heb zo'n aardige oude encyclopedie van mijn grootvader geërfd uit 1896 of zoiets. Ik kan bijna niemand meer lezen, want er staat me van die vreemde Duitse letters, hè. Maar dat is heel interessant, want daar staan dit soort dingen allemaal nog gewoon in. Later mocht dat gewoon niet meer. Er werd als vooroordeel beschouwd, maar het is geen vooroordeel, het is gewoon een gegeven feit. Dat volkeren hun eigen aard en karakter hebben, en een van de dingen die heel onduidelijk zijn, is dat het altijd zo geweest is dat zwarten niet alleen zich hebben onderworpen aan blanken, niet alleen in blanken meerder hebben gezien, maar ze hebben ze zelfs verafgood. Tot goden gemaakt. Ze hadden nog nooit een blanke gezien, zeggen wij dan. Dus leren wij dan zo, hè. Ze vonden zoiets vreemd. Een grote, blonde, blanke man. Noorman dus. Die ergens in Afrika aankomt. Die wordt meteen verafgood. Wordt tot God verklaard. Maar dat kunt u wel vergeten. Want als hier in een blanke wereld een zwarte verschijnt, wordt hij niet tot God verklaard. Integendeel. Dus daar ligt dat niet aan. Het ligt niet aan het uiterlijk. Maar het zit hem gewoon in de aard van de mensen. Ik ben er stelligst van overtuigd, maar dat blijft hopelijk dan een beetje binnen de muren, maar ik ben er stelligst van overtuigd dat elke zwarte diep in zijn hart weet dat hij behoort tot zwarte volkeren die inderdaad in de wereldgeschiedenis, maar ook in de heilsgeschiedenis, een ondergeschikte, ik bedoel letterlijk een ondergeschikte rol spelen. Nee, weet ik, maar daar raakte de volksaard natuurlijk ook enigszins zoek. En wordt gecorrigeerd in opvoeding enzovoorts. Hè. Maar het principe blijft En dat is het verbazingwekkende. In Afrika, maar ook in Indonesië bijvoorbeeld. Maar ook, in verre Azië enzovoorts. Dat de blanke per definitie baas is. U zit maar te vertonen en kan commando's uitdelen. Hé, jij. En dan. En de zwarte worden aangesproken met boy. En de blanke worden aangesproken met baas. Of master of iets dergelijks. Woorden van gelijke strekking. Maar dat gaat vanzelf. Dat is niet omdat dat moet, maar men doet dat automatisch zo.
Ja, maar broeder, dan ligt het toch niet met anders als je ook die pillen ziet. Ze moeten wel, ze worden toch gelijk afgevlakt.
Ja, dat
is. Want als je goed naar die pillen kijkt, dan komen ze in een hak wel degelijk in opstand. Daar ben ik echt niet met u eens, want ik heb echt wel die pillen gezien.
Welke film?
Arroets en zo.
Ja, dan huur je, dan ga je naar het arbeidsbureau en dan huur je 100 negers.
En die mensen die komen wel in opstand, maar ze kunnen niks doen, ze worden afgeslacht, ze moeten wel.
Jawel, maar dat is, die opmerkingen zijn niet zo erg eerlijk, want zo zijn er net zo goed films in omloop waarin blanken zich verenigen en in opstand komen. En dat zegt dus op zich niks. Dit zijn speelfilms en dan worden die dingen gewoon in scène gezet, dus dat zegt niet zo geweldig veel. En het filmen van een ruil, dat is niet zo moeilijk. In de praktijk is het zo dat je hoeft maar een camera neer te zetten tegenwoordig. En je hebt een ruil. Niemand weet waarover, maar je hebt er een. Want iedereen wil ervoor. Dat is gewoon zo. En in dit verband zeker. Dat is wat bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse regering wel degelijk onderkent. En daar kun je over denken wat je wil. Maar die zeggen gewoon weg met die camera's, want het levert alleen maar ellende op. En dat is ook zo. Wij zouden eerlijk genoeg moeten zijn om toe te geven dat dat zo is. Als je in Amsterdam een camera neerzet, een televisiecamera, heb je meteen een rel. Want daar maken mensen gebruik van, die zoeken publiciteit. En dus heb je een rel. Nou, en zo gebeurt dat in die zwarte landen zeker ook. En in Zuid-Afrika zeker. Ik ben er stellig van overtuigd. Hè? Die hele kaping, die dus nu nog loopt, geloof ik. Hè? Want ik ben niet helemaal op de hoogte. Maar die hele kaping, die zou er niet geweest zijn als er niet de hele wereldpers en communicatie bij is. Want dan zouden die lui geen aandacht krijgen voor hun zaak. Dus die films zeggen mij niks. Ja. En je weet hoe het gaat? Dan komen die Amerikanen, die komen in Zuid-Afrika met een camera, want voor de een of andere omroep, of hoe heet het daar, zo'n televisie, Broadcasting Corporation, moeten ze film maken. Wat doen ze dus? Ze zeggen, dan houden die zwarte voor, zie je deze dollar? En dan gooien ze hem in de vuilnisbak. En dan staat daar de camera te filmen hoe de zwarte in de vuilnisbakken uitgraaien om maar aan voedsel te komen. Want dat is het onderschrift dan. Zeg nou niet dat het niet waar is, want De meeste foto's die op de voorpagina van de kranten staan, zijn in scène gezet.
In de kranten?
Natuurlijk. Ja, waar anders? Zijn allemaal in scène gezet. Oh, niet alleen deze dingen, maar al die andere dingen. Als iemand een ander feliciteert en een prijs uitreikt, dan staat hij waarschijnlijk al 5 minuten zo voordat al die foto's gemaakt. Want ja, natuurlijk, dat is in scène gezet. Of als er iemand midden in de winter in zijn badpak een duik neemt in de zee of zo. Dacht je dat het toevallig een journalist in de buurt was met een camera? Komen we toch? Ik zal het nog sterker vertellen. Het was de cameraman zelf die in een slappe tijd denkt, ik moet toch eens een keer patiënten verdienen. En die huurt een of andere meneer, liefst een juffrouw natuurlijk. Omdat het voor een foto is. Die huurt een juffrouw, die geeft die zoveel geld als ze eventjes gauw. En dan staat dat de andere dag in de krant. En dan verdienen ze samen weer een aardig centje. Maar zo werkt zoiets. Wat dacht u dan? Dit is gewoon journalistiek. Zo werkt dat. Je gaat er niet wachten bij een vuilnisbak totdat er iemand komt om daar eten in te zoeken. Als je zo'n plaatje wil hebben, dan geef je iemand een dollar en dan doet hij dat wel. Zou ik ook doen, denk ik. Dat is goed, goedkoop verdiend. En zo werkt dat. Ze mogen alles zien, jawel. Jawel.
Ja, maar oké, maar er is een gedeelte. Ik heb het laatste dat ik met de prijs gelegd. En dan de journalist. Nou, iedereen niet. En die
Denk je, denk je dat nou echt? Ik sta stom verbaasd. Ga er nou verdorie eens kijken. En niet als journalist, maar gewoon als toerist. En neem dan het risico. Want het is niet zonder risico om daar te komen. En zeker niet als je mensen met camera's bij je hebt natuurlijk. Nee, dat mag je niet zeggen. Nee. Kijk, als je alleen maar vertelt, hè. Wij zijn dus een paar jaar terug zijn we in Transkei geweest. Als je alleen maar vertelt dat je daar geweest bent en dat je zulke mooie foto's gemaakt hebt van die rijke bungalows die er allemaal staan. Dan beginnen ze te lachen en ja, dat zal wel. En wat voor belang zouden wij er nou bij hebben om dat te zeggen? Ik kan u zo laten zien trouwens, dat is helemaal geen probleem. Dat zijn de zwarte thuislanden. Ik heb helaas geen foto gemaakt, maar we waren een keer ergens in een zwarte wijk. In de, hoe heet dat, de plaats heet het dan, hè? De plaats waar de zwarte wonen. Nou, dat is inderdaad een krotte buurt. Maar onder ons gezegd, dat moet je toch zelf weten als je in een krot wil wonen. Ik heb helaas geen foto gemaakt, maar er stond wel een Rolls Royce voor de deur. Een schitterende wagen, jazeker. Sterker nog, wij waren in een gemeente, een vergadering van gelovigen. Dat kun je niet voorstellen, maar van een man of 500-600. Een verschrikkelijk grote zaal. Ik kan de bandopname nog wel laten horen, want zingen dat die lui konden, dat is grandioos. Nou, de voorganger daar was rassisch onbestemd, want dat is niet meer te zien. Want kleurlingen, dat zijn dan officieel geen zwarte, geen blanke, maar alles daartussendoor. In Indonesiërs zouden tot kleurlingen gerekend worden. Arabieren worden daartoe gerekend. Sommigen, dat hangt er een beetje van af. Maar goed, van alles door elkaar. Mengrassen dus eigenlijk. Nou, maar de voorganger zelf, grote kerel met een stem. Als een schitterende bariton in de opera, zo'n stem. Waar ze het Hammondorgel voor nodig hadden, weet ik. Maar die kwam wel netjes in de Rolls Royce. En als je nette mensen wil zien, dan zijn... Maar weet het ook, is er ook geweest, hè? Dat zijn de kleurlingen. Die zien er het beste uit. De mooiste huizen zijn die van de blanken, maar ik moet u zeggen, ze zijn vele malen slechter dan onze huizen. Ja, slechter, maar dat kan daar, want het is toch geen slecht weer. De wind waait er doorheen en ik heb het nog nooit zo koud gehad als daar in een schitterende villa van een van 's lands grootste architecten. Waar wij logeerden.
En ze zijn ontzettend koud en bieden
wat mee. Juist, zo is dat. Dus als je daar die huizen ziet, het zijn de rijke huizen, die zijn vele malen slechter dan hier een rijtjeswoning. Ja, nee, dat is gewoon, maar dat is geen probleem, die mensen wonen buiten. Die leven buiten, want het grootste deel van het jaar is mooi. En als het winter wordt, dan slaan ze een deken over zich heen, want verwarming was er niet. Alleen toen wij er waren, vroor het, ja, in huis. En niet zo zuinig ook. Als ik er nog aan denk, dat was werkelijk een verschrikking. Ik hoop niet dat die man het hoort. Maar het geneerde zich nog voor. Pieter Hatting. Maar zo was dat gewoon. Die normen liggen anders. Dat is gewoon zo. Een blanke stelt prijs op een redelijk goed huis waarin hij woont. Want dat is dan zijn plek. Dus, hè, maar de, een... Een zwarte niet, die stelt andere eisen. Hele andere eisen. En op alle gebieden stelt hij veel minder eisen. En dat leggen wij abusievelijk uit als armoede. Want als we het vergelijken met onze normen, zijn die mensen ook inderdaad arm. Dat is ook zo. Maar als je niet eisen stelt, merk je daar niks van. Er zijn ook blanken genoeg te vinden, ook in Nederland, die in feite dakloos zijn. Maar dat hoeft toch ook niet? Maar die kiezen daar ook zelf voor. En die hebben geen bezittingen, nemen al hun bezittingen in één handtasje mee. Meer hebben ze niet enzovoort. Daar kiezen ze toch voor? Dat mag toch? Alleen als ze zwart zijn, dan zeggen we, jammer, ze worden verdrukt. En dat is het grote misverstand, want zo ligt het niet. Integendeel. Maar goed, dat is net of ik die landen moet gaan staan te verdedigen. Dat is helemaal nergens voor nodig, want misstanden zijn er natuurlijk ook, net als hier. Maar gaat er maar om dat we zouden zien dat andere mensen andere eisen stellen en met andere normen gemeten zouden moeten worden. Want ik persoonlijk heb eigenlijk de indruk, van Zuid-Afrika althans, dat de zwarte bevolking daar over het algemeen heel wat gelukkiger is dan de blanke bevolking. Die verhoudingsgewijs inderdaad rijk is. Gemiddeld ook rijker dan de Nederlandse blanken uiteraard. Ja, die wonen in een vreemd land, dat weten ze ook, want het zijn allemaal Engelsen, Schotten, Arabieren, weet je veel, Indiërs, Portugezen niet te vergeten. En natuurlijk Nederlanders en Duitsers die er wonen, dat blijven ze ook altijd. Dat is in Amerika trouwens ook zo. Blijven altijd buitenlanders en maken zich zorgen over de toekomst van het land. En die zwarten, over het algemeen, maken zich helemaal geen zorgen. Maken zich helemaal geen zorgen. Dat is absoluut zo. Ze zijn altijd opgewekt, altijd vrolijk. Ja, of ze worden opgeruid. Want dat is het probleem. Maar nou zit ik helemaal in de politiek. Het Afrikaanse probleem is dat daar de mensen, want het heeft niks met zwarte te maken, dat daar de mensen opgeruid worden en dat hen wordt wijsgemaakt dat ze het zo slecht hebben, dat hen wordt wijsgemaakt dat ze onderdrukt worden, waarna zij verplicht worden om deel te nemen aan allerlei communistische activiteiten. Want zo ligt de zaak. En zeg niet dat het niet waar is, want het gaat in Nederland ook zo. Als je hier in Nederland niet van de bond bent, dan val je overal buiten en word je overal in verdrukt. En je loopt het risico gemolesteerd te worden gewoon. Als er staking is en jij bent werkwillig, dan moet je eens proberen aan het werk te gaan. Ze slaan je gewoon in elkaar. Nou. Nou, en als je daar niet mee doet met de een of andere actie, dan krijg je een autoband gedoopt in de benzine om je nek en die steken ze aan. Maar dat zijn niet blanken die dat doen, dat zijn zwarten die dat doen aan andere zwarten uit politieke overwegingen. Dat is het ANC, je kan zeggen wat je wil, maar dat zijn ras-echte communisten. Nee, als blanken niet, want het speelt onder de blanken niet. De blanken daar, die hebben dat helemaal niet. Als je met blanken praat daar, dan zul je gegarandeerd horen dat de blanken zich ernstig zorgen maken in de eerste plaats over de zwarten, niet over de blanken. Ze zijn niet in de eerste plaats bezorgd over zichzelf, ze zijn in de eerste plaats bezorgd over de zwarten, over hun eigen personeel, over hun eigen mensen. Daar gaat hun zorg naar uit, omdat die de kans lopen vandaag of morgen gewoon vermoord te worden. Gewoon omdat ze niet meedoen, niet bij de partij, nou, de partij speelt geen rol, maar in ieder geval ze niet meedoen met allerlei acties enzovoorts. Stakingen bijvoorbeeld, hè? Dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt daar over het hele land. En het gebeurt niet in de blanke wijken, maar het gebeurt bij de zwarten onderling. Lees de krant dan maar eens goed. Ja. Want er staat er toch gewoonlijk wel in, maar het schijnt dat men dat niet leest of zo, of niet begrijpt. Dat zal wel, natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk genoeg die dat net zo kunnen constateren als ieder ander. Maar het is heus niks anders dan je reinste communistische activiteit. Dat is logisch ook, ze hebben alle landen van Afrika zo'n beetje gehad. Ja, dat is ook zo. Tutu weet ik niet, Boussak, dat is de man die hier in Kampen studeerde. In de jaren dat Ben Groot-Enzering er ook studeerde. Dus die kent hem. En die zegt, Boussak heeft mij zelf gezegd dat hij predikant geworden is, omdat het de eenvoudigste manier was om aan de macht te komen. Nou, daar heb je het. Stok ongelovig heeft de Heer niks mee te maken, maar is predikant geworden omdat hij kan binnen de kerk meer mogelijkheden ziet om aan macht te komen, politiek dus gewoon, om aan macht te komen dan langs de politieke weg. Nou, dat is Boussak. Om over Tutu er nog maar te zwijgen. Want daar begrijp je misschien helemaal niks van. Maar die man is bisschop geworden van de Anglicaanse kerk daar in Zuid-Afrika. En u denkt dat die man daar gekozen is om normale wijze door de Zuid-Afrikaanse leden van die kerk. Maar dat is een misverstand, want die kerkprovincie is vele malen groter dan Zuid-Afrika zelf. En dat betekent in de praktijk dat hij dus gekozen is met stemmen niet van Zuid-Afrikanen, maar met stemmen uit de buurlanden, de zogenaamde frontlijnstaten. Zo zit dat. Dus door buitenlandse stemmen is hij geworden tot bisschop van, weet ik het, Kaapstad of zoiets. Weet ik hoe dat heet. Want in Zuid-Afrika zelf moeten de blanken in ieder geval niks van hem hebben, maar dat zal hij wel gedacht zijn. Maar de zwarte over het algemeen ook helemaal niet. Nee, dat hebben we zelf kunnen constateren daar, toen. Want in die tijd dat dat gebeurde, toen waren wij daar, toen die ingewijd werd. 2 jaar terug. Dus dat is gewoon een heel andere situatie. Maar wat je daar wel vindt, want laten we nou alsjeblieft naar het onderwerp teruggaan. Wat je in ieder geval ziet, is dat het daar gewoon mogelijk is. Ik heb het nooit geprobeerd, maar het is ongetwijfeld mogelijk om daar gewoon, als je wat werk te doen hebt, even een zwarte van de weg te halen, want die lopen daar toch. Die verplaatsen zich te voet. Niet omdat ze te arm zijn om een auto of een fiets aan te schaffen, maar dat vinden ze niet nodig, want ze hebben geen haast. Ze lopen dus gewoon. Midden in de bush, midden in nowhere, daar lopen zwarten langs de weg. Dat is echt waar. Worden dan ook makkelijk doodgereden, want in donker zie je ze niet. Nee, dat is nou eenmaal zo. Nou goed, als je dus werk te doen hebt, dan ga je langs de weg en dan pak je een zwart en dan zeg je, hey boy, of hoe je dan maar noemt. En dan kom eens en dan zeg je, doe dit, doe dat. En 9 van de 10 keer zal je het zonder meer doen. Ja, dat is het punt. Die zijn niet afgericht, die zijn gewoon zo. Verwachten daar ook een beloning voor. Krijgen ze ook, hoor. En dat is dan dat. In de Bijbel vind je het ook, want daar heb ik me jarenlang over verbaasd. Simon van Cyrene. Hoe kreeg het voor elkaar om zomaar iemand langs de weg te pakken en zeggen, draag jij dat kruis? Totdat bleek dat Cyrene ligt in Afrika en het was dus een zwarte, hoogstwaarschijnlijk. Dat is de enige verklaring. Ze pakte gewoon een zwart en zegt, hier alsjeblieft. Per definitie dus een slaaf. Dan als je het nog zekerder wil weten, de eerste keer dat wij in Zuid-Afrika waren, was met Jacob. Die was toen, 12. Nou ja, in ieder geval een knaapje dus. En zo groot was hij ook toen nog niet, zo lang was hij toen ook nog niet. Maar je werd ogenblikkelijk door alles wat aangesproken met basie. Dat is een klein basie. Je hebt baas en je hebt klein basie. Want blanken zijn per definitie bazen. En blanke kindertjes die zijn basie. Dat is gewoon het woord ervoor. Ja. Ja, zo werkt het ook hoor, want het zijn in de praktijk, en dat is niet alleen in Zuid-Afrika, maar in heel Afrika zo, overal waar blanken zijn, worden ook de zwarten, ook volwassen zwarten, gecommandeerd door blanke kindertjes. Ja, door mijn neefjes en nichtjes was dat ook zo, in Kenia. Zwart huispersoneel, want blanken doen er niks, dat doen de zwarten. We vinden de zwarten ook dat zij het doen moeten trouwens. Want dat is hun werk. En ze worden gecommandeerd door blanke of zelfs door blanke kinderen. Dat gaat vanzelf zo. En begrijp me goed, die mensen die dat doen, die komen niet in opstand. Integendeel, die kiezen daarvoor, ze hoeven niet. Die onderdrukking is niet. Zij doen dat gewoon, dat is gewoon een kwestie van werkgever en werknemer. Waarbij dat verschil tussen werkgever en werknemer ook nog eens een keer tot uitdrukking komt in de huidskleur. Ik weet nog goed, ik was nauwelijks een paar uur in Zuid-Afrika en ik informeerde naar wat een arbeider verdiende. Dat was heel moeilijk om die vraag beantwoord te krijgen, want ze begrepen niet wat ik bedoelde. Een arbeider. Oh, een zwarte bedoel je? Ja, maar zo ligt dat nou eenmaal. Ja. Dat verschil, de verschil in, hoe heet dat, verschil in hoe moet ik dat zeggen, maatschappelijke klasse, dat bestaat bij ons ook. In Nederland alleen wordt het verschil niet benadrukt door verschil in ras of verschil in huidskleur. Maar het verschil bestaat wel. Er zijn ontstellend grote tegenstellingen dikwijls tussen werkgevers en werknemers. Niet omdat ze werkgever of werknemer zijn, maar gewoon, dit zijn totaal verschillende soorten mensen. Die vanzelf in de maatschappij een eigen laag vormen. Het een gaat bovendrijven en het ander zinkt naar beneden. Zo ligt dat nou eenmaal. Maar aangezien er ook tussen mensen niet alleen onderling verschil bestaat, maar aangezien er nog veel meer verschil bestaat in ras. Daar bestaat natuurlijk veel meer verschil tussen. Krijg je dus dat als rassen door elkaar wonen in hetzelfde land, dat dan automatisch scheiding ontstaat. Dus gewoon een natuurkundig verschijnsel. Sommige rassen gaan bovendrijven en sommige rassen zinken naar beneden. Ik bedoel gewoon, sommige vormen de onderste laag van de samenleving, juist, dat bedoel ik. En andere vormen een bovenlaag. Dat is in Nederland ook zo. En waar hier mensen van andere volkeren rondlopen, vormen die gegarandeerd ook een bepaalde laag. Niet scherp omlijnd, maar die is er wel. Nou, dat is in alle landen waar meerdere volkeren samenwonen, is dat het geval, zeker als daar ook nog sprake is van verschil in huidskleur. Maar het gaat niet om de huidskleur. Speelt een rol mee, want daaraan kun je iemand herkennen. Dat is een arbeider, want het is een zwarte. Dat is lang niet altijd waar hoor, maar in de meeste gevallen wel. Dan ga je naar een productiebedrijf, een of andere fabriek, 10-1 dat je daar vindt. Turken, Marokkanen. Nou, in ieder geval gastarbeiders. En van verre landen uiteraard. Dat gaat vanzelf zo.
Maar hoe is een donkere huidskleur dan gekomen?
Daar komt dat er licht bij gekomen is.
Nee, maar ze zien er ook anders uit.
Ja, er zijn veel andere kenmerken nog. Het is niet alleen de huidskleur, maar de huidskleur is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Daar zal ik het zo wel even over hebben dan. Maar als we nou eerst dat principe maar eens even zien, dat mensen zijn niet allemaal gelijk. Men zegt tegenwoordig, mensen zijn allemaal gelijk of worden allemaal gelijk geboren. Dat is niet waar. Het principe is dat mensen gelijke rechten en plichten hebben. Ten opzichte van de schepper, niet eens ten opzichte van elkaar, maar ten opzichte van de schepper. Ze worden met gelijke rechten geboren, maar ze zijn niet gelijk. Gelukkig niet, zeg. Dus ik heb een dwaze gedachte dat alle mensen gelijk zijn. Integendeel, alle mensen zijn namelijk individuen, zijn allemaal verschillend, maar ze vormen groepen en volkeren vanwege overeenkomstige eigenschappen. En zoals in de dierenwereld wij onderscheid maken tussen rassen met bepaalde overheersende kenmerken, zo is dat bij de mens ook. En het zal duidelijk zijn dat Duitse herders over het algemeen lijken op Duitse herders, maar de ene Duitse herder is de andere Duitse herder niet. Maar als je daar nou een bokser naast, want ik kijk even naar Ati en die had er vroeger zo'n ding, zo'n beest. Als je daar nou een bokser naast zet, dan zie je meteen, dat is niet een Duitse herder met wat eigenaardige afwijking. Nee, dat is gewoon een heel ander ras, maar het is wel een hond. Ja, van voren blaft hij en van achter zwaait hij. Bij sommige honden is het, nou ja, laat maar zitten. Zo zijn allemaal verschillen, maar dat is bij de mensen ook. En bepaalde volkeren hebben bepaalde overheersende kenmerken, qua uiterlijk, maar ook qua aanleg. Inwendig. En een van de kenmerken van volkeren die ook zwart zijn, is dat ze van nature zich makkelijk onderwerpen. Zij het dan onder protest, maar ze doen het. Dat kan best onder protest, maar ze doen het. Het probleem is alleen dat op een langere termijn de niet-menselijks hen vreemd is uiteraard, en dat zij gaan streven naar een positie als die van de blanken, daar jaloers op worden waarschijnlijk, en dan in opstand komen. Op langere termijn gebeurt dat, waar ze samen leven. Maar waar het niet het geval is, daar hou je meer rust. En dat is de achtergrond van het verschijnsel van de apartheid. Want ik noem dat gewoon een verschijnsel. Ik ben er stellig van overtuigd dat als je een heleboel mensen van verschillende rassen Dolka zet in één land of in één dorp, dat na verloop van tijd die gelijksoortigen, zal ik maar zeggen, zich bij elkaar gevoegd hebben en een eigen gemeenschap vormen. Zodat apartheid zonder meer vanzelf ontstaat. Ze kruipen op elkaar, dat is toch gewoon zo? Dat hoef je niet te sturen van bovenaf, dat gebeurt vanzelf. Soort zoek soort, zeggen wij dan. Dat is het gewoon. En daar kun je voor of tegenstander van zijn. En dan kun je zeggen van, ja, maar moet dat dan van overheidswegen ook zo geregeld worden? Ja, misschien niet. Maar het maakt geen verschil. En ik ben er stellig van overtuigd, met de meeste Afrikanen trouwens, dat als je die wetgeving van de apartheid helemaal op zou heffen, want er is haast niks meer van over hoor. Maar als je dat helemaal zou opheffen, zal er toch in het land niks veranderen. Want, en dat zeggen de zwarten zelf ook, want als er ergens apartheid is, is het niet tussen de blanken en de zwarte, maar tussen de zwarte en de zwarte. Jawel, natuurlijk, de grootste tegenstelling zijn er in de praktijk. Want als die problemen veroorzaken, zijn in de praktijk tussen zwarten en zwarten. Tussen de ene soort volk en de andere soort volk, tussen hottentotten, bosjesmannen, kaffers, hoe ze allemaal maar heten mogen. Ja, dat mag je ook allemaal niet meer zeggen, geloof ik, die namen. Daar ook niet, trouwens. Het woord kaffer mag je daar ook al niet meer gebruiken. De dwaasheid gekroond, natuurlijk. Maar. Want het is gewoon de naam van een stam. Maar goed, laat maar zitten. Hè. Wat wij vinden, en daar gaat het om, is dat dit zwarte volk per definitie ondergeschikt is aan blanke bevolking, en dat is ook een Bijbels gegeven. Let wel, ik bedoel niet dat de Bijbel zegt dat het zo moet, maar wel dat het zo zou zijn. En daar komen we terecht bij die profetieën, die uitspraken over de zonen van Noach. Mijn vader heette Noach, maar dat wist hij al. Maar profetieën over de zonen van Noach, waar, dan moet ik even kijken of ik het zo gauw kan vinden, het zal toch wel. Waar na de zonvloed en dus de volkeren der aarde ontstonden, waar de mensheid verdeeld werd in volkeren, daar wordt een algemene driedeling van de volkeren gegeven. In Genesis, verder ben ik ook nog niet hoor. Genesis 9. Waar een verhaal verteld wordt over Gam. In ieder geval blijkt dat niet aardig geweest te zijn wat er gebeurde. En dan staat er in vers 24. En Noach ontwaakte van zijn wijn. En hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Soms denk ik, een kater had hij blijkbaar nog toen hij nou sprak verder. Maar dat mag je niet denken, geloof ik. Maar hij ontwaakte van zijn wijn. En hij merkte wat zijn kleinste zoon, dat is Gam, hem gedaan had. En Gam betekent dat hij verbrand was. Geblakerd was. En dus, en dat is de algemene en ook traditionele verklaring, dat hij zwart was. Of althans, ja, zo is het ook. Gam wordt vervloekt en daarmee zijn afstammelingen. En de zwarte huidskleur is daar het kenmerk van. Dat staat er niet, maar dat blijkt uit de betekenis van de naam. En het is de oude verklaring. Ja, jammer genoeg, want ik vind het soms jammer. Er zijn nogal wat Bijbelse waarheden die zo vanzelfsprekend zijn dat ze in de Bijbel niet uitdrukkelijk geleerd worden. Maar die wel algemeen bekend zijn. Men spreekt ook algemeen over gamitische volkeren. Zelfs waar men helemaal niet gelooft in het bestaan van, of in de historie van Sem, Gam en Jafet, dan spreekt men toch nog steeds over Gamitische en Semitische en dus ook Jafetitische volkeren. Het is zo algemeen dat ja, het heeft geen zin eigenlijk om daar wat van te zeggen. Maar het is terug te vinden in de naam van Gam.
Maar hij was hier blank.
Nou, ik was bezig dat te vertellen. Ik denk dat hij helemaal niet zwart was. Maar dat hij de naam achteraf meekrijgt. Of misschien op voorhand, als profetisch dan. En dat zijn afstammelingen dat namelijk wel zijn. Maar nog wat anders. Je krijgt namelijk van Gam afstammend Kanaan en de Kanaanieten. En het is duidelijk dat de Kanaanitische volkeren niet zwart waren. Zodat die zwarte kleur pas in de loop der tijd, kennelijk, ooit ontstaan is. En daar komt nog wat anders bij. Zwart is wel zwart, maar alle zwarten zijn niet even zwart. Daar is een heel groot verschil tussen. Ik heb persoonlijk de indruk dat hoe zuidelijker je komt, hoe zwarter ze zijn. Je zult zeggen, daar is dan meer zon. Maar dat is niet waar, want hoe zuidelijker je komt, hoe lager de zon weer staat. Hè? Maar toch, hoe zwarter men is. Hoe verder men van Palestina verwijderd is, of van Jeruzalem verwijderd, zal ik maar zeggen. Nou, Afrika in dan, hoe zwarter men is. En eerlijk gezegd, maar ja, daar gaan we weer. Ik heb inderdaad de indruk, mag ik zo, ik zal het anders zeggen. Dat wij spreken over zwarten en denken dat het hetzelfde is als negers. In de praktijk, nou, officieel is het ook zo, want neger betekent, wat die zwart is, betekent precies hetzelfde als Moriaantje. Hè? Zo zwart als roet, betekent allemaal dat zwart zijn. Maar het is toch zo dat bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse stammen of volken of zwarten nooit worden aangeduid als negers. En dat is weer zo, omdat ze toch een heel andere aard en ook ander uiterlijk hebben dan de negers uit van de westkust van Afrika en van het meer noordelijker. Ja, ik weet niet hoe ik dat verder moet zeggen. Maar het is een ander volk. Ja. Ik wil geen mensen beledigen, maar over het algemeen heb ik de indruk dat met name de Zuid-Afrikaanse zwarten deze eigenschappen van zwarte bevolking die ik net noemde, eigenlijk nog overdrijven. En eigenlijk daar nog een soort karikatuur van zijn. Dat is zo ver doorgevoerd, zo onderworpen, zo gedachtenloos, zo zonder het maken van plannen, zo onderworpen, zo fatalistisch, dat je je soms afvraagt, denken die lui eigenlijk wel eens? Ja, dat is echt waar. Of ik dat nou mag denken of niet. Maar je hebt dus inderdaad grote en sterke negers. Maar als je aan een grote sterke neger denkt, dan heb je het helemaal niet over de zwarte bevolking van Zuid-Afrika. Want dat is iets heel anders. Die zijn niet groot en ook niet sterk. Maar wel vrolijk. En ik denk dat dat mede komt omdat ze zich zo weinig problemen maken. Er zijn bepaalde ziekten die onder de blanken heel gewoon zijn, die onder hen totaal en ook totaal onbekend zijn. Hart- en vaatziekten? Vergeet het maar. Dan weten ze niet wat het is. Komt helemaal niet voor. Dat is ook zo. En ook veel rustiger, maar ze zijn minder druk en ze maken zich ook minder druk. Er is geen spanning. De spanning wordt gedragen door de blanken. En men legt het uit als onderdrukking, maar in de praktijk is het gewoon dat de zwarte daar echt ervan uitgaat van, ach, die blanken regelen het wel. Dat is echt waar. En in de praktijk is dat ook zo. Goed. Nou, ik was even bij Noach. Hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had en zeide, vervloekt zij Kanaan, dat was zijn kleinzoon dan, dat was de zoon van Gam weer. Vervloekt zij Kanaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Alsjeblieft, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Een knecht der knechten betekent gewoon een knecht in overtreffende trap, hè. Koning der koningen is immers de hoogste koning die je denken kunt. En de knecht der knechten is de, nou ja, de meest onderworpene die je maar denken kunt. Nou, noem nou eens één volk waarop dat van toepassing zou kunnen zijn. Volken die altijd onderworpen waren. Nou, dan kom je toch in Afrika, dan kom je toch bij de zwarten. Dat kan helemaal niet missen. En het blijkt uit dat Baas en Toehan of Sahib of hoe het maar heten mag, waar ik het er straks over had. Ja, Dat komt allemaal uit verschillende landen, deze termen. Maar baas dan, zeggen ze tegen de blanken. Zo is het ook. Een knecht der knechten. Van nature onderwerpen zij zich. Dan staat er, knecht der knechten, zij zijn broederen. En dan staat er voort, zei hij, gezegend, zei de Heere, de God van Sem. En Kanaan zei hem een knecht. Zodat van de Kanaanieten, en dus uiteindelijk de zwarte bevolking gezegd wordt, dat die onderworpen zou zijn en worden aan Sem. En u weet, Israël stamt uit Sem. Arabische volkeren trouwens ook hoor. Ze zijn allemaal Semieten. Dat vind ik altijd een aardige spraakvervanging. Ze worden geacht antisemitisch te zijn. Dat kan niet, want ze zijn zelf Semieten. Volkomen dwaas. En dan God breidde Jafet uit. En hij woonde in Sem's tenten. De algemene gedachte is dat Jafet staat voor de Europeans. Dat wil zeggen voor de blanke bevolking. En hij woonde in Sem's tenten. Zodat de volgorde is dat Sem bovenaan de ladder komt te staan. Dat kan ook niet anders, want hij krijgt het eerste geboorterecht. En daaronder Jafet. En daaronder Kanaan, oftewel Gam. Dus Gam is dan de knecht der knechten. Jafet zou erg uitgebreid worden, maar wonen in de tenten van Sem, zodat de heerschappij over de volkeren der aarde ligt in het algemeen bij Sem. Daaronder bij Gam en bij, daaronder bij Jafet bedoel ik, en bij Gam helemaal niet. En dit is een treffende uitspraak, want je moet begrijpen dat in de loop der geschiedenis deze uitspraken eerst en vooral van toepassing zijn, zelfs in onze dagen. Al was het maar omdat dit de langste bedeling is. Je moet bedenken, deze uitspraken worden gedaan na de zondvloed, dus er zijn er al 1656 jaren voorbij van de menselijke geschiedenis, waarin er geen volkeren waren. Daarna hebben we zo'n 2500 jaren geschiedenis van ongeveer dan, hè, van Noach tot aan Christus en dus de verstrooiing van het Jodendom, de verwoesting van Jeruzalem, dus ongeveer 2500 jaar. En daarna 2000 jaar van deze ene enkele bedeling waarin wij leven. Daar valt dus uiteraard de nadruk op. Waar nog bij komt dat van die 2500 jaar van Noach tot Christus slechts zo'n 1500 jaar uitgemaakt worden door de geschiedenis van Israël. Dat is maar 1500 jaar hoor, de oud-testamentische geschiedenis van Israël. En dat is nog volgens mij, want volgens de ongewijde geschiedenis komt men meestal niet verder dan hooguit 1200 jaar. En van die 1200 jaar is het koningschap bij Israël maar een paar honderd jaar geweest. Want eerst had je de honderden jaren van de richteren waarin er geen koningen waren. En daarna had je de honderden jaren van de verwoesting af van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar, waarin er ook geen koningen waren onder Israël. Kortom, er komt allemaal niet zoveel van terecht. En in de praktijk blijkt dus dat deze uitspraken juist en vooral van toepassing zijn op onze bedeling. De afgelopen 19 eeuwen, zal ik dat maar zeggen. En het principe blijft dan dat zwarten over de hele wereld gevonden worden, maar altijd onderworpen. Ja. Nou ja, er heersen wel zwarten over zwarten, dat is wel waar. Maar andersom nooit. Dus zwarten zijn altijd de onderste laag. Daarboven vinden we Jafet, die vinden we uitgebreid, dus inderdaad over de hele wereld. En dat klopt ook. Want het is eigenaardig, wij spreken over blanken, anderen spreken over Europeans. Europeans. Want we worden geacht Europeanen te zijn, maar je vindt ze overal. Over de hele wereld. Nou ja, in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, maar in Midden-Afrika, Noord-Afrika, net zo goed, maakt allemaal niks uit. En in het Midden-Oosten en het Verre Oosten. En in Australië, Nieuw-Zeeland en in Amerika en Zuid-Amerika, noem maar op, over de hele wereld vind je de afstammelingen van Jafet. Die zijn inderdaad uitgebreid en uitgezwermd over de hele wereld. Maar zij wonen in Sem's tenten. En de eerstgeborene van Sem is uiteraard, laat maar gewoon de lijn meteen doortrekken, is uiteraard Israël en wordt nu nog gevonden in het Jodendom. En in de praktijk zal blijken dat ook dat deze blanke volkeren in de praktijk geregeerd worden door Joden. En er was die meneer, wiens naam ik altijd kwijt ben, die dacht dat ook. En die werd zo stinkend jaloers dat hij meende dat hij alle Joden dan maar moest uitmoorden om eraf te komen. Omdat hij zich daaraan niet wilde onderwerpen. Maar in de praktijk is het echt zo, de vooraanstaande plaatsen, de leidinggevende figuren in de wereld, laat ik het zo zeggen, dat waren over het algemeen Joden. En ik bedoel dat niet, ja, ik bedoel het niet alleen positief, maar ook negatief, hoor, net zo goed. Ik heb gezegd gewoon leidinggevend, op welke kant ze opleiden, wel gewoonlijk niet naar Christus, dus dat zegt niet zoveel, maar zij waren Joden. De grote kapitalisten in de wereld zijn Joden, ik zal maar geen namen noemen, anders krijgen we weer acties, hè. Maar zijn Joden, hè? Ja, die, ja, ja. De hele familie, hè? Ja. Goed. De Engelse tak en de Hollandse tak, of hoe heet het? De Franse tak, in Holland, zeg ik. Ik was het te ver, want ze hebben een kasteel in Nederland. Het mooiste kasteel van heel Nederland. Schitterend. Het jongste ook. Haar Zuilens. Ja, nou goed. Schitterend. Maar goed, daar gaat het nou even niet over. Maar de grootste kapitalisten van de wereld zijn Joden. De grootste communisten ook. Ja, het zijn altijd Joden. Op wetenschappelijk gebied helemaal. Dus heel leuk. U kent toch de... Ja, hoe moet ik het nou weer zeggen? U kent toch al die stichtelijke lectuur, de Donald Duck, daar heb ik het al eens over gehad. Maar er is uit Amerika komen overwaaien. En als in Amerika in een verhaal, of in een film, of in een strip of iets dergelijks, een geleerde moet optreden, laten ze hem altijd praten met een Duits accent. Waarom? Omdat een geleerde per definitie een Askenazische Jood is, dus een Oost-Europese Jood. En dus moet een geleerde een Duits accent hebben. Dus een rollende R moet hij mee praten enzovoorts. Denk maar aan Einstein, die het ongetwijfeld ook deed. Ja, zo. Geleid wordt door Joden. En hoe komt dat? Ja, hoe je daar tegenaan kijkt, moet je zelf maar weten, maar gewoon omdat ze daar de aanleg voor hebben. Ja, ongetwijfeld. Ja. Ja. Ja, in de praktijk. Kijk, als je het nader uitlegt, maar dan wordt het weer gevaarlijk, dan moeten we zeggen, ze hebben die aanleg, maar dat betekent in de praktijk dat ze dus gewoon kopje-kopje hebben, zoals dat heet. Dat is gewoon goed, een goed inzicht enzovoorts. En met het woord kunnen omgaan, dat is de gave van het woord, zo noem ik het altijd. Want het drukt zich uit op wetenschappelijk gebied, maar ook op het gebied van de handel enzovoorts. Het heeft altijd met woord te maken. En nou, dat is een gave van in ieder geval van het Jodendom in het algemeen. En dat betekent, dat ze op grond, we zeggen dan misschien, ze hebben een hogere intelligentie, maar dat bedoel ik niet helemaal, hoor. Want het is maar wat je daar nou weer onder verstaat. Maar het is wel zo dat ze ongetwijfeld over het algemeen een beter inzicht hebben, de dingen beter doorzien enzovoorts. Hoe dat komt, is niet alleen een kwestie van cultuur, het hoeft helemaal van Joodse cultuur. Het speelt wel een rol mee natuurlijk, maar het is gewoon een kwestie van volksaard. Ja. Ja. Laat ik het nou eens anders zeggen. Ja. Kijk, als ik het zo zeg, dan lijkt het net alsof er staat te vertellen dat er geen betere mensen zijn dan Joden. En dat kan ik vanuit de Bijbel niet verantwoorden. Want in de Bijbel is het wel anders te lezen. Want deze eigenschappen die hen brengen in een leidinggevende positie, binnen korte tijd altijd hoor. Die eigenschappen worden hen door de Heer ook kwalijk genomen. Nou, de eigenschappen niet, maar wel het misbruik ervan. Want het is natuurlijk bedoeld dat deze eigenschappen gebruikt zouden worden in de dienst van de Heer. Want dat is de betekenis van de naam Juda natuurlijk, hè, dat de Heer zou loven. En wat de Heer hen kwalijk neemt, is dat ze dat niet doen, maar hun hun gaven, zal ik dan maar zeggen, hun deugden of ondeugden, wil ik afwezen, maar hun gaven gebruiken om zichzelf te dienen en zichzelf boven God te plaatsen. En dus zegt hij, het is een hoogmoedig volk. En dat is het gevaar van deze dingen zeggen. Want de anderen zouden eraf leiden dat ik inderdaad de Jood sta op te hemelen, maar dat zij verre van mij. De eigenschappen zijn gewoon zodanig dat ze makkelijk leiding geven en een vooraanstaande positie innemen enzovoorts. Dat is waar, maar het zou moeten gebruikt worden in dienst van de God van Israël, die hen ook ongetwijfeld deze eigenschappen gegeven heeft. Maar in de Bijbel wordt Israël genoemd een hardnekkig volk, een hoogmoedig volk enzovoorts. Nou, dat is niks positiefs aan. En ik ben ook stellig van overtuigd dat dat de achtergrond is van de Jodenhaat. Voor zover daar een menselijke, gewoon een normale, rationele verklaring voor is, is het deze. Het is moeilijk te scheiden, maar de eerste is ongetwijfeld de verschrikkelijke eigenwijsheid van de Jood. En er zijn ook andere mensen die eigenwijs zijn, en er zijn ook Joden die niet eigenwijs zijn. Natuurlijk, ik generaliseer nu, ik heb het over een volkshaat. Niemand hoeft zich daar wat van aan te trekken. Want wij Nederlanders gelden zelfs op de Nederlanders zonder dat we ons daarbij geraakt voelen. Want we rekenen ons daar dan niet bij voor het gemak. Dus niemand hoeft zich daarbij te rekenen. Ik beledig dus ook niemand. Hè? Maar inderdaad, het Jodendom gebruikt de gaven verkeerd. En het betekent inderdaad dat het zich daarop beroemt. En dus dat het hoogmoedig is. En dat is wat waaruit ongetwijfeld haat ontstaat. Waar nog bij komt dat haat ook ontstaat uit jaloersheid. Het heeft precies dezelfde oorzaak. Want mensen zien de capaciteiten van het Jodendom, dat valt niet te ontkennen. En haten de hoogmoedige Jood en bovendien zijn jaloers op de kwaliteiten die hij heeft. En in beide gevallen ontstaat daaruit haat. Dat het vervolgens ook zo is dat die Jodenhaat natuurlijk zijn oorzaak vindt bij de grote tegenstander, bij Satan zelf, dat is duidelijk. Dat weet ik wel. Maar dat is niet de enige verklaring. Of zoals mijn grootvader zei, je kunt een boel verklaringen bedenken voor de Jodenhaat, maar het gaat nooit op. Er moet altijd ook ergens een oorzaak voor te vinden zijn. En wel in de zedelijke hoedanigheden van het volk zelf. En dat is ook zo natuurlijk. Natuurlijk is het waar dat minderheden altijd vervolgd en verdrukt worden. Dat is ook zo. Maar dat is niet een voldoende verklaring voor de Jodenhaat in de loop der eeuwen, zelfs in de loop der duizenden jaren. Dat kun je zo niet verklaren. Ja, dat is het. Goed, hier vinden we dus een rangorde van de volkeren. En het is een heel eenvoudige, omdat we ze in onze dagen ook heel gemakkelijk herkennen. De Gamitische volkeren, dat zijn in het algemeen de zwarte en gekleurde bevolking dus, die knecht der knecht is en dus altijd een onderworpen positie inneemt, ook wanneer die verspreid zijn over de gehele aarde, want zo is het inmiddels, want zij werden getrokken en geplukt. Zij werden gewoon gehaald. Als je werknemers, nou ja, slaven, nodig had, dan zond je een schip, van het VOC natuurlijk, zond je een schip naar Afrika en dan ving je er een paar, hè? Zo ging dat. En die werden dan over de wereld verkocht. En vandaar dat we zwarten nu vinden over de hele wereld. Zo zit het ongeveer. Maar zo ging dat. Het onderworpen volk is altijd en overal zo geweest. Jafet zijn die volkeren die zich uitgebreid over hebben. Dus in het algemeen de blanke bevolking over de gele wereld. En daarnaast zaten zij wonen in Sem's tenten. Want Sem heerst over Jafet. En dat blijft ook zo. In de duizend jaren ligt dat natuurlijk iets anders. Ja, het ligt hetzelfde, maar de toelichting wordt dan anders. Hè? Want dan vind je de gehele wereldbevolking weer netjes op zijn plaats teruggebracht. Ik denk dan ook dat de zwarten dan weer zijn waar ze zijn moeten, namelijk in Afrika enzovoorts. En de Europeans zullen wel in Europe zijn, dan mogen we aannemen. Hè? En de Molukkers zijn dan misschien wel weer op de Molukken. Nou ja, zoiets, ik weet het niet precies. Misschien komen ze nog ergens anders vandaan, dat kan ook. Maar in ieder geval, de volkeren zijn gebracht naar waar ze horen. En dan blijkt dat deze volkeren inderdaad wonen in de tenten van Sem. Dat wil zeggen, dat is dan zo in het Israëlitische, zo je wilt, Joodse wereldrijk. Want dat is de 1000 jaren, dat is het millennium. Waar alle volken der aarde wonen in Sem's tenten, precies. Omdat de erfgenaam van Sem, de echte Sem, want het is de echte Sem, dat is Christus. Die is de koning over alle volken. De echte naam, hè, is de echte Sem, de echte naam. Ja. Ja, dat is ook altijd hetzelfde gebleven. En daarmee komen we terug in dat gedeelte hier in Jesaja 18. Het gaat erom dat als het evangelie gepredikt wordt, dan wordt het gepredikt door Sem aan Jafet, jawel, maar ook aan Gam, ondanks die vervloeking. Want die vloek heeft te maken met de positie van de Gamitische volkeren, gewoon in deze oude schepping. Maar de prediking van het evangelie heeft te maken met de nieuwe schepping. En tot stand komen daarvan. Dus wordt het aan iedereen gepredikt. Ook en vooral aan Gam. Dat is waarom het hier staat in Jesaja 18. En dat is waarom het in Handelingen 8 ook zo uitdrukkelijk vermeld wordt. Want in Handelingen 7 gaat het evangelie uit Jeruzalem naar Samaria. Dus verdwijnt uit Jeruzalem. En gaat dan naar de 10 stammen en van Samaria. En daarna naar Griekenland en dus naar de blanke bevolking en naar Jaffa. Dus. Maar meteen in hoofdstuk 8 wordt dan ook gezegd dat de evangelie na Samaria, want het ging vanuit Samaria, Filippus ging vanuit Samaria, dat het ook ging naar Morenland, naar de kamerling uit Morenland, dus ook naar Gam. Dat hebben ze allemaal weer gehad. Daarom wordt het uitdrukkelijk vermeld. Ga daar naartoe. Verder is het zo dat deze rol van de volkeren niet speciaal gebonden is aan een bedeling, maar gewoon heeft te maken met de volksaard. En de volksaard verandert niet als er een bedeling verandert. Vandaar dat dit niets te maken heeft met de bedeling van de genade of zo. De rol van die volkeren blijft gewoon gelijk, omdat hun aard niet verandert. Ja, nee, in de gemeente, als je daartoe perkt, in de gemeente is Jood nog Grieks, slaven nog vrije enzovoort. Daar bestaan die onderscheidingen niet meer. Maar voor zover een gemeente gevormd wordt door werknemers en werkgevers, zal toch blijken dat de zwarte over het algemeen de werknemers zijn. Maar niet omdat dat moet, uiteraard. Maar dat heeft ook niks met de gemeente zelf te maken. Dat heeft te maken met wie ze van nature zijn. Jawel, maar het heeft niks met de huiskleur te maken. En niets met de ras te maken. Helemaal niets. Er staat toch ook niet dat dat moet? Of dat de zwarte geen baas mag zijn of zoiets? Ja, dat kan ook. Dat kon ook altijd al. Komt alleen in de praktijk niet zoveel voor. Omdat het elkaar niet verdraagt. Omdat het eigenlijk voor een deel tegennatuurlijk is. Nee, maar het is ook niet iets wat opgeheven wordt. Of je zegt, nee, natuurlijk niet. Die oude mens wordt ook niet veranderd als hij wedergeboren wordt. Hij blijft zijn karakter en zijn aard houden. En ze worden zelfs ondergeschikt gemaakt aan de dienst van de Heer. Iemands natuurlijke aanleg wordt immers door de Heer gebruikt. Dus nou een gemengde, nou, ja, in Nederland kun je dat haast niet voorstellen, maar ik denk ook altijd meteen in termen van Afrika, dat heb je als je daar geweest bent en het daar gezien hebt, als je dat denkt aan een gemengde gemeente. U denkt waarschijnlijk dat dat niet mag of niet kan, maar dat is onzin. Het komt weinig voor, maar het bestaat wel. Natuurlijk wel. Nou goed, en daar hebben zij mensen nodig om het gras te maaien, want dat denk ik altijd aan. Gras die groeien hier buiten. Om het gras te maaien. En om de zaal aan te vegen, schoon te maken enzovoorts. Dan ligt het toch. Er is het nou 10-1 zou ik bijna zeggen. Dat het zwarte leden van de gemeente zijn die dat zullen doen. Dat, ja, of je dat nou begrijpt of niet. Maar ik twijfel daar geen moment aan dat het zo zal gaan. Ja, niet omdat er geen werk is voor een blanke, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk best. Maar ik geef u de verzekering dat niet alleen de blanke Afrikanen, maar vooral de zwarte Afrikanen in Nederland raar zouden opkijken. Ze zouden zien dat de straatveger hier een blanke is. Al is het dan gewoon een Turk of een Marokkaan. Ja, dat is gewoon zo. Dat kunnen ze zich daar niet voorstellen. Dat vinden ze gek. Want het is hun taak, het is hun werk. En het gaat niet aan dat een blanke dat nou doet. Dus ik vind het een rare redenering. Maar dit is serieus. Dit is een serieuze redenering. Ja. Er zijn daar zwarten die vinden het onfatsoenlijk dat blanken zwarten aan hun tafel uitnodigen. Hoor u dat? Dat zwarte, blanke kwalijk nemen, het onfatsoenlijk vinden van blanke, dat zij als blanke zwarten aan hun tafel wonen. Dus de zwarte doet het ook niet. Die vindt het onfatsoenlijk, niet zozeer voor zichzelf, want het kan hem niet zoveel schelen, maar vindt het zeker onfatsoenlijk voor een blanke. Dus als je daar een zwarte keukenmeid hebt, die eet niet mee aan je tafel, zeker niet. Voor geen goud. Je zou ze trouwens, je zou ze beledigen. Ja, dat doen ze, eten de rest uit de gootsteen enzovoorts. Ja, dat vinden ze goed genoeg. Ja, dat doen ze heel ondergeschikt, want dat gaat niet van diezelfde tafel. Ze eten sowieso niet van diezelfde tafel, ook niet. En als ze eten krijgen, nemen ze er eten mee naar buiten en gaan het buiten zitten opeten. Niet in het huis van de blanke. Hoezeer ze er ook in thuis zijn, ook al verzorgen ze het hele huis. Maar buiten zitten eten, met een spulletje. En dan valt het nog mee, want in vele gevallen gaat het nog anders. Dan gaan ze naar buiten en maken daar buiten, gewoon op hun eigen gestookt vuurtje, hun eigen eten klaar. En eten dat vervolgens.
Ja. Ja. Ja.
Daar gaan ze vanuit, ja.
Heb u dan in die spreiding zo meer dat hebben? Zij met u het zelf.
Ja. De mannen niet. Dat vinden ze dwaas.
Hij stond. Hij zegt, ik heb in Afrika gezegd, ik heb het niet bediend. Ik was zelf niet zo.
Ja.
Dat is zo.
Ja, maar het is heel gewoon, ja. Ja, ja.
Maar toen heb ik dat wel niet gemaakt. Ik heb het heel veel gemaakt.
Ja.
Nee,
dat is een hele.
Als je een blanke niet indenken, dan weet dat vader en moeder waren. Dan weet dat zelf.
Ja, maar ze kunnen zich ook niet indenken welke waarde wij hechten aan een net huis.
Nee, dat kunnen ze niet.
En dan kun je wel mooie films maken over dat ze in krotten wonen. Ja, maar in het huis blieven ze ook niet. Er zijn verhalen genoeg bekend. Die heb ik heb trouwens het zelf gezien ook. Dan komen daar blanke boeren die zich daar vestigen. En weet je wel. En die zeggen, nou, maar wij zullen wel eens even vertellen hoe je hier met de zwarte moet omgaan. Dus pas geëmigreerd enzovoorts. En op de boerderij bouwen ze dan een aantal huizen erbij. Voor het zwarte personeel enzovoorts. En wat er dan gebeurt, is dat als ze een paar dagen later komen kijken, dan vinden ze allerlei vee en kruipend gedierte, denk ik wel eens. in die huizen en de zwarte zelf wonen buiten en hebben daar een eigen optrekje gemaakt van hout en van koeienpoep enzovoorts. Ja. Ja, maar dat doen ze niet. Ja. Ja, nou dat moeten ze zelf weten, maar je moet zich bedenken dat men dus heel andere opvattingen heeft en andere prioriteiten stelt. Maar in ieder geval stelt men ze lager, maar ook anders. Als daar iemand doodgaat, dan wordt meteen ook zijn huis verlaten, om maar eens wat te noemen. Als in een huis iemand gestorven is, wordt het huis daarna nooit meer bewoond. Men bouwt gewoon een ander. Omdat die geest van die dode, die is nog in het huis, daar willen ze niet mee te maken hebben. Dus verhuizen ze dan. Maken een ander huis. Nou, dan moet je maar eens doen met een huis van 1, 2, 3 ton hier in Nederland. Hè? Maar zij bouwen gewoon een rondavondje van... Inderdaad, van koeienmest, ja dank u, zuster. Ja, koeienmest. En dat is het dan. Heel andere leefwijze. Ja. En daar verandert niks aan, ook niet als ze tot geloof komen. Ik zou niet weten waarom dat zou moeten. Ja. Het enige wat je moet hebben is gewoon begrip voordat het ook anders kan. En wij in Holland... We hebben dat helemaal sterk. Wij snappen daar geen bal van. Wij denken dat wij de enigen zijn die goed leven. En dat het zo moet. En dat hoeft helemaal niet. Je kunt inderdaad in een krot wonen en in een Rolls Royce rijden. Dat kan. Nou, in ons klimaat vermoedelijk ook niet. Maar ja, zeker. Ja, dat gebeurt echt hoor. Het is ook zo. Het hoeft zo ook niet. Maar als je nou niet anders wil. Het is algemeen bekend, hè. Kijk, Moriaantje, zo zwart als roet, is nooit in tranen. Die wordt altijd afgebeeld als een opgewekt figuur, een vrolijk figuur. Dat klopt, want die heeft in principe geen problemen. Ik weet er zijn uitzonderingen, maar hij heeft in principe geen problemen. Het enige probleem wat men daar eigenlijk heeft, het grootste probleem wat men daar heeft, is dat hen problemen worden aangepraat. Omdat het voor politieke doeleinden noodzakelijk is. Nou, en dat is het echte probleem in alle Afrikaanse landen en op het moment natuurlijk met name in Zuid-Afrika. Want verder zijn ze er echt niet. Het is een niet gevaarlijk. Het is... Ik weet wel, de grote steden worden bewaakt. Alle warenhuizen, alle winkels worden bewaakt. Er is overal politie enzovoort. Dat is waar. Maar allemaal zwart. Nou, dat spreekt toch genoeg. Het gevaar komt dus niet van de zwarten als zodanig. Het gevaar komt van sommigen. Met name zwarten en sommige blanken trouwens ook uiteraard. Gewoon vanwege politieke activiteiten. En dat is het hele verhaal. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zonder meer zo. Daar heb je geen gevaar van te verwachten in principe. Als je je spullen maar bij de hand houdt en beschermd laat. Want het persoonlijke eigendom hebben ze zelf niet. En ze denken dat wij dat ook niet hebben, dus stelen ze als de raven. Ja, je moet het gewoon even kunnen verklaren. Nou, dat is gewoon zo. Alle ramen zitten daar tralies voor. Alle deuren gaan op een nachtslot enzovoorts. Ja, want er wordt gestolen. Maar dat is niet omdat men zo kwaadaardig is. Maar gewoon omdat men helemaal het begrip mijn en dijn helemaal niet kent. Mijn niet en dijn dus ook niet. En laat staan de verschillen tussen. Ja. Men steelt van elkaar. Dat is net als in Nederland gebeurt het ook, maar alleen met fietsen. Je weet, en als je aangifte doet, dan weet je toch, als je aangifte doet van fietsdief, dan moet je formulier invullen en een van de vragen staan, waar had u de fiets zelf gestolen?
Ja,
Nee hoor, maar er zijn nou eenmaal van die dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, die voor een ander totaal geen rol spelen. Nou, en daar moet je mee leren leven. Maar het maakt een volk tot wat het is. En geeft een bepaalde plaats. En waar die volken door elkaar gaan lopen, nemen ze automatisch een bepaalde plaats in de maatschappij. En een schitterend voorbeeld is natuurlijk Zuid-Afrika. Hoewel in de Verenigde Staten dat ook heel sterk een rol speelt. Zuid-Afrika is het heel mooi. De middenstanders zijn Indiërs. De handelaren, de winkels, de middenstand. Niet de grote zaken, de midden. Dat zijn Indiërs. De boekhouders, het administratief personeel, zijn kleurlingen. Ja, dat zijn namelijk met een zwarte achtergrond, erg onderworpen dus. Maar aan de andere kant met een blanke achtergrond en dus erg ordentelijk. Willen ook even heel netjes doorgaan. Dus het is ideaal administratief personeel. Het is gewoon zo, niet omdat men ze erop uitzoekt, maar zo melden ze zich. Dat is het nou eenmaal. Wat zal ik zeggen? Of noemen het bedrijfsleiders, werkmeesters, of noemen het afdelingschefs, dat soort jongens. Hè? Dat zijn Portugezen. Ja, waarom? Dat is nou eenmaal zo, dat zijn Portugezen. En het pure handwerk, metselen en timmeren en dat soort dingen, dat zijn zwarte. Vandaar dat alle muren krom zijn daar. Nee, dat is echt zo, dat past niks. Ook in de huizen van de blanken niet. Maar dat kan ze dan ook niet schelen. Dat maakt het niet uit of het echt recht is of niet. Hè? Nou, enzovoorts. Je kunt dat zo klassificeren. Dat gaat niet altijd op. Dat weet ik wel. Maar gemiddeld genomen is dat wel zo. En dat is een volkomen logische, natuurlijke gang van zaken. Nou, dat is heel eenvoudig. Er is geen opdracht. Er staat niet dat wij hen moeten vervloeken. Er staat ook niet dat wij hen moeten uitbuiten of moeten kopen of verkopen of gewoon stelen. Er staat allemaal niks. Er staat gewoon als vaststelling van het feit dat dat de rol is die Gam of Kanaan zou spelen in de loop der geschiedenis. Nooit bovenaan, nooit een sprake van heerlijkheid of wat dan ook. Nou, en dat is ook inderdaad zo gebeurd. Daar hebben wij niks aan gedaan, maakt er zo niks uit. Waarna de vraag is wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt.
I don't know.
Ja, want de kans zit erin natuurlijk dat het inderdaad een zwarte wordt. Hè? Ik denk ook niet dat het wat wordt. Ik denk het ook niet, maar... We wachten maar gewoon af. Het kan ook wel. Er staat toch ook niet dat het niet zal of ook niet dat het niet mag of zo. Wij worden, kijk, wat ik hoop dat, ik heb natuurlijk een boel gezegd over allerlei zaken die niet zoveel met dit hoofdstuk te maken hebben. Maar ik hoop wel dat u eruit uitproeft dat wij gewoon alle mensen dezelfde rechten toekennen en gelijk achten. Dat God het ene volk, niet mens, maar een volk als volk een bepaalde plaats geeft. En het andere volk weer een andere plaats, doet daar niks van af. Wij hebben nooit te maken met volkeren, maar altijd met individuele mensen. En dus voor ons zijn de mensen dus inderdaad gelijk wat hun rechten betreft. Ze zijn niet gelijk, want dat zien we zo ook wel. Ik zeg maar, je moet gewoon fotograaf zijn, dan weet je dat de mensen niet allemaal gelijk zijn. Want als je zwart tegenkomt, dan moet je die vracht maar verder openzetten. Anders krijg je niet op de foto. Dus ze zijn niet gelijk. Dat is maar een heel eenvoudig voorbeeld, maar ze zijn niet gelijk, maar we geven ze wel dezelfde rechten. En dat betekent dat als we een blanke het recht geven om te leven zoals hij wil, binnen bepaalde grenzen, zolang hij de andere mensen niet lastig valt, dan zouden we dat een zwarte ook moeten doen. En als we dat doen, zal blijken dat hij totaal anders zal leven dan een blanke. Dat is toch goed? Nou, verder, meer problemen zijn er niet. Hè? Maar het gaat erom dat deze gamitische volkeren, die dan een onderworpen positie innemen, wel degelijk bereikt worden met het evangelie, wat zegt dat er heerlijkheid is in Christus. Want waar het gaat om De geestelijke dingen, de eeuwige dingen, dan moet vastgesteld worden dat dan het onderscheid tussen die volkeren verdwijnt. En dat zelfs in het Messiaanse Rijk alle volkeren verzameld zullen worden. Wel, onder Sem uiteraard. Maar verzameld zullen worden en deel zullen hebben aan dat koninkrijk, aan de heerlijkheid van de koning. Zo zit het nou eenmaal. En daarom wordt ondanks alles, want dat is de strekking van Jesaja 18, wordt ondanks alles het evangelie gebracht naar dat getrokken en geplukte volk. Mag dan in slavernij geweest zijn, zolang als het er was, maar het wordt bereikt met het evangelie. Bovendien, er staat niet alleen dat het getrokken en geplukt was, vers 2, er staat ook dat het vreselijk was, want daar heb ik het nou nog niet over gehad. Maar als je eens gaat kijken naar de wijze van leven van echt die natuurvolken daar, die niet te maken hebben gehad met enige blanke invloed, of die daarvan gevrijwaard gebleven zijn, dan zult u zien dat ze zich wel degelijk overgeven de meest vreselijke dingen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Nou, dus afschrikwekkend, ik vind het gewoon afschuwelijk. Een mensenleven betekent bij zwarten over het algemeen veel minder dan blank, maar bij blanken. Als blanke zou je bijna de conclusie trekken dat dus een zwarte ook vindt dat zijn leven minder waard is dan het onze. Ja, dat mag je misschien niet trekken, die conclusie, maar het is wel zo. De dood betekent daar nauwelijks iets. Rouw is er ook eigenlijk niet. Dood is ook niet afschrikwekkend. Lijken laat men gewoon liggen of hangt men te drogen in de zon of kijkt er gewoon jaren tegenaan. Of ze worden verbrand, dat gebeurt natuurlijk ook. Of men eet er wat van. Of van de as. Of men drinkt het bloed ervan. Dat komt allemaal voor. En dat zijn dan gewone dingen bij hun. Dat is natuurlijk wel degelijk vreselijk. En een van de meest kenmerkende dingen is ook in Bijbelse gedachtegang dat zij bloed drinken. En bloed, dat blijft altijd een taboe op, hè? Ook voor de gelovigen van nu, eigenlijk. Want het drinken van bloed, dat was gewoon in de Bijbel verboden. Maar het zijn met name de zwarte volkeren die dat doen. En bloed maakt zwart, hè? Dat weet u.
Ja, dat wordt gewonnen, dat wordt helemaal dom.
Precies. En ik denk dat er wat verband bestaat tussen juist dit verschijnsel, het drinken van bloed. En dus de weinig respect voor het mensenleven en de zwarte kleur die die volken krijgen. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat heeft trouwens ook hier niet zoveel, maar ik schiet me ineens te binnen. We hadden namelijk laatst in de auto onderweg de discussie over het verschijnsel dat bij mijn weten ook een neger blank geboren wordt en daarna zwart wordt. Ik weet alleen niet hoeveel tijd er overheen gaat. Weet u dat, zuster? Eén dag. Dan hoor ik het even van de verloskundige, want ik neem aan dat u ooit er wel eens mee te maken had. Hè? Zeker. I know, ik weet het, ja zeker. Zie je, dus in één dag worden ze van blank zwart. Dat kan ook wel, maar dat zal wel verbleken. Ja. Gebrek aan zon en zo. Ja, het is ook zo. Ja, er is een heleboel wat nog heel lang blank blijft. Zodat het wel degelijk zo is dat alle mensen van oorsprong blank zijn. En als men dus zwart is, is men dat geworden.
Ja. Naar Indië, toen hij weer terugkwam, zou je zeggen, hij is bijna zwart hoor. Hij is daar geboren. En er zijn mensen die absoluut dat worden.
Ja, het is ja. Ja, dat is zo. Kijk, maar dat zijn twee dingen hoor. Dat zijn twee dingen. Het ene is dat de huidskleur verandert door invloed van de ultraviolette straling, dus gewoon door invloed van zonlicht. En gebrek aan zonlicht doet de mens bleker worden. Dat geldt voor negers ook. Die zijn in de winter ook lichter van kleur dan in de zomer. Dus gewoon zelfs ons haar verkleurt mee. Ook het onze verkleurt mee in de zomer. Sommige mensen zijn in de zomer helemaal blond. En in de winter worden ze toch weer donkerder. Sommige mensen worden helemaal wit, maar daar helpt niks meer tegen. Oh ja. Goed. Maar een andere zaak is dat waar we het over hebben, is dat negers blank geboren worden, maar die hoeven niet in de zon te leggen om ze zwart te laten worden. Dat wordt vanzelf, daar kun je gewoon op wachten. Maar het blijft dus zo dat men van oorsprong blank is en dat zwart moet beschouwd worden dus als een afwijking. In de normale betekenis van het woord, een afwijking. Het is een zijlijn. En of het positief of negatief is, hebben we het helemaal niet over. Maar het is iets wat later ontstaat. Ik geloof dat daar de illustratie van is, ja. Om het Gamitische volkeren te onderscheiden van de Semitische en Jafetitische. That's all. Ja, je mag het misschien niet zeggen, maar in principe zo. Die slaven werden gewoon genomen wegens een grote lichamelijke kracht. Lichamelijke kracht, aardse dingen. En de mindere verstandelijke vermogens. Ja, hoe moet je dat dan? Minder intelligent, dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, ze ondernemen minder, denken minder uit, komen minder tot initiatief. Want je kunt dat niet hebben als slaven tot initiatief komen, want dan maken ze zich zelfstandig. Dat is het. Daarom is dat zo gegaan. Nou, die denken wel, maar die denken alleen aan geld.
Ja.
Het zou je gedacht zijn hoeveel ze daarmee verdienen. Hun eigen gewicht in goud en zilver. Voor die bedragen kun je rustig een keer in elkaar laten slaan. Goed, dit was dus even een zijlijn van deze dag. Nou, het zijn heel normale dingen, maar het punt is dat ze door allerlei politieke ontwikkelingen wat moeilijk liggen. En nou houdt iedereen er ineens zijn mond over, maar het zijn heel gewone dingen. Je kunt alle gewoon met Bijbelse handboek, kun je die dingen. De oude boeken dan, kun je het allemaal gewoon zo terugvinden. Zonder dat daarin mensen of volken veroordeeld worden, want dat is niet het geval. Het gaat er gewoon om dat er nou eenmaal verschil bestaat.
Ja.
Ze zingen goed.
Ja. Beter dan
ons. Ja. Goed, we zullen danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat we tot u mogen komen en mogen weten uw kind geworden te zijn. We danken u dat u ons getrokken hebt uit deze wereld en daarom ons gehaald hebt ook uit ons land, uit ons maagschap en uit ons vaders huis. En gemaakt hebt tot burgers van dat rijk in de hemelen. We danken u, Vader, dat we mogen weten dat deze verschillen die er in de oude schepping bestaan voor ons als gelovigen onderling niet gelden, omdat we één zijn geworden in u. Omdat we uw leven hebben ontvangen en ook zullen delen in de heerlijkheid die Christus zal ontvangen in de toekomst. We danken u, Vader, dat we daaruit en ook daarnaartoe mogen leven, dat het onze gedachten mag bepalen, dat wij mogen bedenken de dingen die boven zijn. We mogen stilstaan bij al die dingen die u ons beloofd hebt en die gestalte zullen krijgen in Christus en ook in de toekomst. We danken u voor deze morgen dat we uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij het verschijnsel dat uw woord, uw boodschap, de boodschap des heils gebracht zal worden inderdaad aan alle volkeren der aarde, opdat die volkeren verzameld zouden worden onder de heerschappij van uw gezalfde, onder de heerschappij van de Heer zelf. We danken u daarvoor, Vader, en willen u ook vragen, wees u ons verder deze dag nabij. Wilt u onze gedachten, onze schreden leiden en daarmee uw naam in ons verheerlijken. Amen. Jesaja 18, waar we een beetje in zijn blijven hangen de vorige keer. Toen hebben we het gehad over allerlei kleurschakeringen. En nog enige andere schakeringen die daarmee te maken hadden. Totdat het ons groen en geel voor de ogen werd. Want het zag hier zwart van de mensen. In Jesaja 18 wel te verstaan, hè? Wij hadden het namelijk over vers 2, geloof ik nog, hè? Het ging over een land dat schaduwachtig is aan de frontieren, dat aan de zijde der rivieren van Morenland is. Dat gezanten zijn over de zee in de schepen van Biezen op de wateren, waarmee we inderdaad letterlijk in Afrika, in ieder geval Egypte en Ethiopië terecht zijn gekomen. Want daar heeft men schepen van Biezen. Gaat heen en gij snelle boden tot een volk dat getrokken is en geplukt. Tot een volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan een volk van regel en regel en van vertreding welks land de rivieren beroven. Dat staat er. Een volk dat getrokken is en geplukt, dat wil gewoon zeggen dat het een volk is wat steeds ten prooi is gevallen aan roof, zou je moeten zeggen. Getrokken en geplukt duidt op het wegnemen van het haar dan wel de veren. Dat is de meest letterlijke betekenis. En dat spreekt altijd over het wegnemen van kracht. Wij zouden geneigd zijn te spreken over uitbuiting. Maar ja, dat is een beetje een modisch woord geworden. Maar zoiets is het natuurlijk wel. Want dat is het met de bevolking van Afrika inderdaad gebeurd. Een volk dat getrokken is en geplukt. Een volk wat vreselijk is van dat het was. Vanaf het begin wil dat zeggen. En daarna, dat wil zeggen, vanaf het begin was het vreselijk en het is altijd vreselijk gebleven, voortaan. Dat vreselijk heeft wel degelijk de betekenis van afschuwwekkend enzovoorts. En dat is het ook, want als wij te maken krijgen met de gewoonten, de traditionele leefwijze van deze Afrikaanse bevolking, dan moeten we zeggen, dat vinden wij vreselijk, ja. En dat doe je niet af door te zeggen van, ja, maar dat zijn eenmaal dadengebruiken en zij vinden vreselijk wat wij doen, want zo ligt het toch niet helemaal. We zijn wel degelijk objectief in maatstaven waaraan men deze dingen zou beoordelen. En dat zijn in ieder geval de Bijbelse maatstaven. Uit de schriften blijkt in ieder geval dat van Adam af de mensheid een soort van beschaving gekend heeft, of wat er voor door moest gaan, maar in ieder geval een bepaald ontwikkelde, net hygiënische leefwijze enzovoorts, waarbij het menselijk leven ook inderdaad in ere werd gehouden enzovoorts. En het eigenaardige is dat we dat onder de in de Afrikaanse bevolking oorspronkelijk helemaal niet vinden. Ik heb het niet over wat er later van terechtgekomen is, zo hier en daar, en wat er door, met name ook door zendingsactiviteiten in Afrika veranderd is, onder invloed van de westerse volken. Maar ik heb het over puur de oude gebruiken en gewoonten van deze volken. En dan blijkt inderdaad dat dat vreselijk is, dat daar de meest mensonterende situatie zich voordoet en waar men niet alleen God niet kent, ik bedoel dus gewoon de God van de schriften, of zo je wilt de God van Israël, maar waarbij zelfs de mens, waarbij ook de mens zelf blijkbaar geen enkele waarde heeft en waarin men ook kennelijk nauwelijks of geen zelfrespect heeft. Die dingen die hangen trouwens ook samen met het verschijnsel dat de zwarten altijd gebruikt werden, en tot vandaag de dag eigenlijk nog, als slaven, want het hangt direct samen, ook inderdaad met het gebrek aan gevoel voor eigenwaarde. Maar dat eigenwaarde moet u niet te hoog nemen, het gaat gewoon om gevoel voor waarde van de mens zelf en voor de identiteit van de mens zelf. Die kent men daar weinig. De mens individueel betekent sowieso al weinig, want voor zover de mens dat wat betekent, is dat stamsgewijze het geval. Men rekent hele volkeren of stammen in hun geheel, waarbinnen het individu eigenlijk helemaal geen betekenis heeft. En al die dingen hangen natuurlijk samen. En wij westerlingen brengen daar in ieder geval geen respect voor op. We kunnen dat wel uit sensatiezucht bekijken. We kunnen erin geïnteresseerd in zijn, dat kan allemaal wel. Maar dan toch alsjeblieft wel van de nodige afstand. Nou. Ik ben blij dat er niemand wat zegt, want als we daar een discussie over krijgen. Want we zijn natuurlijk nu aan het generaliseren. Dat moet ook wel, want dat gebeurt hier ook. Maar aan de andere kant moeten we vaststellen dat er natuurlijk grote verschillen zijn. Ook tussen de diverse stammen onderling. Qua leefwijze en zeker qua wat de afstand betreft. Want Afrika is bepaald een groot werelddeel. En dus zijn de gebruiken ook inderdaad verschillend. Maar algemeen kan men vaststellen, wat hier ook staat, dat het een volk is dat vreselijk is van dat het was en voortaan. Er staat een volk van regel en regel. Dat is een uitdrukking waar verschillend over gedacht wordt. Het meest voor de hand is natuurlijk toch om die uitdrukking regel en regel in verband te brengen met Jesaja 28, waar in vers 10 gesproken wordt over regel op regel. En in vers 13 ook. En daar staat het woord regel voor de wet. Het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. En dat is vers 10 en in vers 13 wordt dat herhaald en dan wordt het gezegd over Israël. En het woord regel is daar synoniem met gebod of wet. Wel, in Jesaja 28 gaat dat over Israël en daar wordt gesproken over het leven onder de wet van Israël. En als we de gelijksoortige uitdrukking van regel en regel in Jesaja 18 toepassen op de moren, om de Bijbelse termen maar te blijven hanteren, dan ligt dat wat moeilijk, want dan zou je moeten vaststellen dat ook de moren onder de wet of onder een wet en zelfs uitgebreide wetten leven. En dat is nog maar zeer de vraag. In ieder geval, als dat zo is, dan is het toch op totaal andere wijze dan Israël. En vandaar dat men ook naar een andere verklaring van deze uitspraak gezocht heeft. Er zijn twee alternatieven. De ene is in ieder geval waar, namelijk dat hier niet alleen over de moren gesproken wordt, maar dat er net zo goed gesproken wordt over Israël, omdat deze uitspraken over de bevolking van Morenland, deze uitspraken worden tegelijkertijd van toepassing gebracht op Israël. Ik geloof dat ik dat al even heb aangehaald. Dat is hetzelfde verschijnsel als waar we het gisteravond over hadden hier. Namelijk dat de uitspraken over Edom tegelijkertijd worden toegepast op Israël. Op het natuurlijke Israël. En datzelfde gebeurt hier ongetwijfeld ook met de uitspraken over de Moren. De bewoners van Morenland. En dat betekent dat hier de uitdrukking regel en regel, net als in Jesaja 28, wordt toegepast op Israël. Iets anders is, dat is een andere toepassing, dat we het wel degelijk kunnen toepassen op de zwarten. En dan blijkt het, dus ligt voor de hand, dan blijkt het te betekenen dat deze zwarten inderdaad onder wetten geplaatst werden. Niet zozeer dat ze dat zelf deden, maar dat het van buitenaf gebeurde. Want de situatie van Israël onder gebod op gebod en regel op regel heet ook die van slavernij. Slavernij onder de wet. En als je dus regel op regel beschouwt als een uitbeelding van slavernij, dan is het duidelijk, want deze zwarte bevolking werd